Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. U hier in de kerk en iedereen die de dienst online of via de kerkomroep met ons meeviert. Het is vandaag de tweede zondag van de herfst. In deze dienst gaat voor onze eigen wijkpredikant Idelette Otter en het orgel wordt bespeeld door Cor Ardèche. De bloemen van de tafel gaan als groet en bemoediging van de grote kerkgemeente naar mevrouw Eveline Heger. Als er iemand is die de bloemen bij haar wil brengen, dan kunt u dat na de dienst tegen me zeggen. Op de achterkant van uw liturgieblad vindt u nog meer mededelingen en leest u met name ook de rectificatiewijkbrief. Deze liturgie is trouwens ook op de website van de Grote Kerk te vinden. Er is nu gelegenheid voor stilgebed ter voorbereiding. Dat bidden wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Onze hulp in de naam van de Heer. God die ons hart aanziet en ons denken peilt. Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. Breng ons in het reine. Met u en met elkaar. Geef ons uw licht en zegen ons met vrede. Amen. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, voor de nood van ieder eenzaam mensenkind. Want zijn barmhartigheid heeft geen einde en daarom prijzen wij ook zijn naam. Wij roepen vanwege het onschuldige bloed op aarde van alle vermoorde en verminkte, de slachtoffers van haat en verraad. Wij roepen vanwege alle kinderen voor wie geen plaats is. Die worden geboren in oorlogsrumoer, in armoede, honger en dorst. Wij roepen vanwege de vele daklozen en doellozen, eenzame zielen. Zij die worden vervolgd en vernederd. En zij die hoogmoedig hun rijkdom en hun vrijheid weigeren te delen. Wij roepen zingenderwijs. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. De Heer zal bij u zijn. Laat ons bidden. Gij, eeuwige, bron van alles wat leeft, spreek uw woord hier in ons midden en herschep ons allen naar het beeld van Jezus, de nieuwe Adam, tot mensen die recht doen, dit uur, en alle dagen van ons leven, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Openen wij de Schriften. bij de profetie van Amos. En daarna zingen we als antwoord Psalm 146, maar niet de versen 1, 2 en 3, maar 1, 4 en 5. Vers 1, 4 en 5 van Psalm 146. Wee jullie, zorgelozen op de Sion, argelozen op de berg van Samaria, leiders van dit uitverkoren volk tot wie de Israëlieten zich wenden. Trek naar Kalnei en bekijk het goed. Ga vandaar naar het grote Hamat en reis dan door naar Gat, waar de Filistijnen wonen. Zijn jullie sterker dan die koninkrijken? Of is hun gebied juist groter dan dat van jullie? Wee jullie die denken dat de onheilsdag nog ver is en die zelf de heerschappij van het geweld dichterbij brengen. Jullie liggen maar op je ivoren bedden, hangen op je divans, eten lammeren uit de kudde en kalveren uit de stal. Luidkeels zingen jullie bij de harp en jullie denken te spelen als David zelf. Uit grote schalen drinken jullie wijn en met de beste olie wrijven jullie je in. Maar dat Jozefs volk ten onder gaat, dat deert jullie niet. Daarom gaan jullie nu als eerste in ballingschap. Het feest en geluier is voorbij. Dit zweert God de Heer bij zichzelf. Zo spreekt de Heer, de God van de hemelse machten. Ik verafschuw de trots van Jacobs volk. Ik haat zijn burchten. Daarom zal ik Samaria en al zijn inwoners aan de vijand uitleveren. En als er in een huis nog 10 mensen overblijven, zullen zij sterven. Als iemand dan het lichaam van een bloedverwant uit dat huis wegdraagt om het te verbranden, zal hij vragen aan degene die nog binnen is: is daar bij jou nog iemand over? Nee, zal deze dan zeggen, maar wees toch stil en noem de naam van de Heer niet. Zo spreekt de Heer. uit de brief van Paulus aan Timotheus. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtige getuigenis hebt afgelegd. Ten overstaan van God die alles in leven houdt en Christus Jezus die voor Pontius Pilatus een krachtige getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt op de dag die is vastgesteld door de gelukzalige en enige Heerser, de hoogste Heer en Koning. Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen. Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen, maar op God die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst en winnen ze het ware leven. Halleluja, 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 halleluja. Het evangelie volgens de beschrijving van Lucas. Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar, die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep: Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei: Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede altijd als je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Toen zei de rijke man: Dan smeek ik uw vader dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog 5 broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet, net als ik, in dit oord van martelingen terechtkomen. Abraham zei: Ze hebben Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. De rijke man zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toekomt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei: Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de doden opstaat.
Lof zij u,
Kinderen, komen jullie bij de doopvont? Rond het kruis. Wie weet het verschil tussen een spiegel en een raam? Zo, moet jullie even over nadenken. Wat is het?
Door een raam kan je heen kijken en door een spiegel niet.
Heel goed van jou. Door een raam kun je kijken en door een spiegel niet. Nou kun je wel in een spiegel kijken. En wat zie je dan? Je ziet jezelf. Maar nu eventjes heel materieel, als je gewoon een spiegel hebt en een raam. Waarom kan je dan wel door het raam kijken en niet door een spiegel?
Volgens mij zit er nog een ijzeren plaat achter.
Ja, er zit een soort zilverlaagje op het raam. En dat maakt dat jij alleen jezelf kunt zien. Nou, we hoorden net een verhaal. Van een rijke man die eigenlijk alleen maar zichzelf ziet. Want als hij door een raam van zijn huis had gekeken, wie had hij dan zien liggen? Hebben jullie goed geluisterd?
De bedelaar.
De bedelaar? En hoe heette die?
Lazarus.
Lazarus. Nou, jullie gaan verder over dit verhaal praten. Over of je alleen maar naar jezelf moet kijken. Of dat je ook de bedelaar ziet. Hebben jullie wel eens iemand gezien die hulp nodig had? Moet jullie maar eens overdenken. En misschien had je zelf ook wel een keer hulp nodig. Ik ben een keer op vakantie geweest. Toen is mijn tas gestolen. Er zat mijn paspoort in, mijn geld. Ik had helemaal niks meer. En ik was in een vreemd land. Nou, dan was ik heel blij dat de mensen eigenlijk als het ware door het raam keken en die mij hielpen. Nou, kijk jij uit met je veters? Want die zitten los. Nou, we zien jullie straks weer terug. Even kijken. Wil jij het er licht voor gaan? Tot straks. Lieve gemeente, afgelopen vrijdag was ik bij de uitvoering van het requiem in memoriam Johan de Witt van componist Roel van Oosten in de Augustijnenkerk. Het vormde een sluitstuk van een uitgebreide gedachtenis door de stad Dordrecht van zijn twee beroemde inwoners, Johan en Cornelis de Witt, die in een orgie van gruwelijk geweld aan hun einde zijn gekomen op die 20ste augustus in het rampjaar 1672. Merwes Oratoriumvereniging zong Requiem Aeternam. Geef hen de eeuwige rust, Heer, en laat het eeuwig licht hen beschijnen. Maar daarna bezongen ze bij wijze van de dag van het oordeel, de dies irae, de dag van toorn, de beroemde woorden redeloos, radeloos en reddeloos. Die woorden kregen klank, evenals het ultimi barbarorum. Jullie zijn de ergste barbaren. Zo had Spinoza de oranjegezinde menigte die tekeer ging en de gebroeders lynchte, getypeerd. En daarna klonken weer de aloude woorden van de kerk in het Sanctus en het Agnus Dei, het heilig en het lam Gods. Met de gewelddadige rellen op mijn netvlies in Den Haag vorige week en het bedroevende Kamerdebat daarover moest ik denken aan de oproep deze week op Facebook van mijn collega Jan de Visser. De laatste jaren was hij werkzaam in de Wijnstok in Dubbeldam, waarin hij politici opriep om eens naar de kerk te gaan. Hij schrijft: je krijgt de verbinding met de geschiedenis van de mensheid als het ware op een presenteerblaadje aangeboden. Verhalen over mislukking, teleurstelling of over medemensen die in het leven zuur kunnen maken komen met grote regelmaat voorbij. Ook hoor je verhalen over blijdschap, vreugde om de dingen die goed gaan, verrassingen, wonderen en ga zo maar door. Je wordt volkomen uitgetild boven de herrie van alle dag. Je wordt er bijna toe gedwongen om je grote mond eens te houden en te luisteren. Je krijgt de mogelijkheid om je in te leven in mensen die eigenlijk allemaal hetzelfde al eerder meegemaakt hebben. Want hoe bijzonder onze huidige politieke situatie ook is, er is niets nieuws onder de zon. Als we Amos deze zondagen horen over de rijken die steeds rijker worden en de armen steeds armer, dan is er inderdaad niets nieuws onder de zon. Het requiem eindigde met het prachtige In Paradisum. Tot mijn vreugde ook met Nederlandse tekst opgenomen in ons liedboek. En in mijn vorige gemeente werd het regelmatig gezongen aan het einde van een kerkelijke uitvaart. En ik weet eigenlijk ook geen betere afsluiting dan deze bede. Mogen de engelen jou naar het paradijs leiden. Bij je komst mogen de martelaren je ontvangen en je naar de heilige stad Jeruzalem leiden. Mogen het koor van engelen je ontvangen en met Lazarus, eens arm, mogen je eeuwige rust hebben. Een tekst ontleend aan diverse Bijbelteksten. De gedachte dat de mens door engelen op handen wordt gedragen is ontleend aan Psalm 91. En de martelaren, zij die in naam van God hebben geleden en uit de grote verschrikkingen zijn gekomen, komen uit Openbaring. En zij zullen de doden verwelkomen in het heilige Jeruzalem. Het engelenkoor dat onophoudelijk de lof brengt, kennen we uit Jesaja en ook uit Openbaring. En dan komt Lazarus ter sprake. Die berooide mens, die bedelaar bij de poort van de rijken, die in de hemel een plaats terzijde van Abraham krijgt. Althans, niet letterlijk staat er in de hemel. Het gaat ook niet vandaag over hemel en hel, maar hij komt in de schoot van Abraham. In dit requiem, in onze tijd misschien wel meer tot klinken gebracht in concertzalen dan in kerkdiensten, worden we steeds weer geconfronteerd met Lazarus. Hij is in de traditie van de kerk niet weg te denken. En Lucas verhaalt over hem in een gelijkenis. Hij is zelfs de enige die een naam krijgt. De rijke mag geen naam hebben, maar Lazarus wel. En dat is een latinisering van het Hebreeuwse Elazar, God helpt. De rijke woont in een huis. De bedelaar Lazarus is neergelegd voor de poort van zijn huis. De rijke is omgeven met muren, overdekt met een dak als bescherming. Zijn kleding is weldadig en rijk en hij viert dagelijks uitbundig feest. Ja, wie wil er niet bevriend zijn met een rijke? Lazarus' kleding bestaat uit zweren. Hij hoopt iets te kunnen eten van het overschot van de tafel van de rijke man. Maar niemand komt hem dat brengen. Zijn sociale context wordt gevormd door onreine honden die hem aflikken. Hoe pijnlijk deze kloof tussen zij die hebben en zij die niets hebben. Een kloof met hemelse afmetingen. Bij Lazarus is geen mens te bekennen. Tijdens zijn leven zijn het de honden die hem omgeven en bij zijn sterven zijn het engelen die hem vergezellen ten paradijze. Die honden deed een collega van mij denken aan een herinnering van de filosoof Levinas over zijn krijgsgevangenschap als soldaat van het Franse leger in de Tweede Wereldoorlog. Elke dag marcheerde hij en zijn medegevangenen naar en van hun werk. Hij schrijft, de mensen die ons tegenkwamen, beroofden ons van ons menselijke huis. Zo ontmenselijkt en gevoelloos kunnen mensen naar elkaar kijken. Op een dag kwam een zwerfhondje aanlopen, die zich voegde bij de kolonne. Voor dat hondje, schrijft Levinas, waren wij mensen. Wat zou je van de rijke mogen verwachten? Dat hij deelt van zijn overvloed. Maar wie al veel heeft, zo wijst de praktijk uit, wil graag nog meer verwerven. En eet liever zelf extra veel of bewaart het net zo lang totdat het gaat rotten of beschimmelen en hij het weg moet gooien. Liever dat dan te delen met een ander. En Amos ziet dat om zich heen, die enorme kloof tussen de rijken en de armen, tussen de zorgelozen, zij die zich veilig wanen, mij kan niets gebeuren, ik zit goed, die onheilsdag is nog ver weg, liggend op ivoren bedden, hangend op divans, zich te goed doend aan lammeren en kalveren, uit grote schalen wijn drinkend, een beetje pingelend bij de mond van de luit of anders vertaald, luidkeels zingend bij de harp alsof ze David zelf zijn. Amos spreekt dan in opdracht van de ene tot de mensen op de Sion en op de berg van Samaria, dus op hoge plaatsen. Niet alleen hoog omdat het op een berg is letterlijk, maar ook omdat daar de machtscentra zijn. Het gaat niet om eenvoudige lieden, nee, het gaat om de leiders die zichzelf op de borst slaan, omdat ze menen dat vanwege hun uitverkiezing hun heerschappij en hun gebied groter is dan dat van de gebieden Kalne en Gat, waar de Filistijnen wonen. En de opdracht die Amos van God krijgt, is om deze rijke, machtige leiders aan te spreken in de tweede persoon, dus direct. Daardoor weten de rijken zich persoonlijk aangesproken. Jullie, opdat zij niet denken dat het over iemand anders gaat. Gewone bedden zijn niet goed genoeg. Nee, ze zijn extra lang, zodat jullie je daarop kunnen uitstrekken. Ze zijn van ivoor bedoeld om de status te verhogen als jullie daarop liggen. Jullie drinken wijn niet uit bekers, nee uit grote schalen. En jullie wrijven jezelf in met de beste olie. Eten alleen van die dieren waarvan het vlees mals is. En zo laat Amos zien dat de leefruimte van de rijken als een uitdijend heelal is. Ze maken zich zo breed dat ze het leefgebied van medebewoners van deze planeet inperken. En dat Jozefs volk ten onder gaat, dat deert jullie niet. Aldus Amos tegen de leiders van het volk. Zij die letterlijk aan het hoofd staan, voorop gaan, nemen niet de verantwoordelijkheid die dat met zich meedraagt. En daarom zal het geschieden, staat er, dat zij opnieuw als eersten zullen gaan. Maar nu de ballingschap in. Het gefeest en het geluier is voorbij. Want de ene verafschuwt de trots en de onverschilligheid van de hoogmoedige. En dat zongen we net ook met de psalmist van Psalm 146. De Heer doet recht aan de verdrukten, geeft brood aan de hongerigen, bevrijdt de gevangenen. Maar goddeloze, de hoogmoedige, richt hij te gronde. Rijkdom, het is al vaker voorbijgekomen, is op zichzelf geen kwaad. Maar het is een gave om te delen. En bij dat laatste kun je niet verkwistend genoeg zijn, hoorden we vorige zondag in de parabel van de onrechtvaardige rentmeester. Zoals bij Amos de wereld omgekeerd wordt, de leiders gaan als eerste de ballingschap in, de ellende in, letterlijk ellende uit het land, zo zien we dat ook geschieden in de gelijkenis. En wel op het moment dat zowel Lazarus als de rijken sterven. De arme Lazarus, door engelen gedragen, vindt bescherming in de schoot van Abraham. En de rijke moet van afstand toekijken naar Abraham met Lazarus aan zijn zijde, terwijl hij zelf buiten pijn ligt te lijden. De rollen, merkt u het, zijn 180 graden omgekeerd. Voor de rijke, die bij leven heeft nagelaten om de kloof tussen hem en Lazarus te overbruggen, is de kans verkeken binnen te raken. En waar Lazarus troost vindt, ondervindt hij pijn. En hij vraagt of dan tenminste iemand uit die doden zijn 5 broers kan waarschuwen, opdat zij tot inkeer komen en niet in dezelfde situatie belanden als hij. Maar ook deze route is afgesneden door eigen weigerachtigheid. Want als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de doden opstaat. Niemand, met andere woorden, zal tot inkeer komen, tenzij hij, zij zich bekeert tot de wet en de profeten. Zoals Paulus deed, die in zijn brief de rijken oproept om niet hoogmoedig te zijn, hun hoop niet in zoiets als rijkdom te stellen, maar op God, die ons rijkelijk beloont, van alles voorziet om ervan te genieten. Wees rijk aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. En ik moest denken aan paus Franciscus, die douches liet aanbrengen in de overdekte galerijen op het Sint-Pietersplein. Dus aan de poorten van zijn huis, zodat bedelaars zich daar tenminste konden wassen. Gemeente, alles wat God ons geeft om van te genieten, moeten we niet zo om ons heen plooien dat anderen worden buitengesloten. Zodat de insluiting van de een de uitsluiting betekent van de ander. Dat het aanzitten aan de tafel van de een met daarop een rijk beladen dis niet de honger betekent van de ander die niets heeft omdat niemand hem iets komt brengen. Wat betekent dit voor onze ontwikkelingshulp, die niet meer gebaseerd is op normen en waarden, maar op belangen? En ik moet denken aan de rijke die Lazarus in het dodenrijk opeens wel ziet en hem aanroept, maar dan alleen uit eigen belang. Zouden wij het niet moeten vertikken om op onze ivoren bedden te gaan liggen, zolang grote groepen mensen buiten slapen? Om uit wijde schalen wijn te drinken als grote groepen mensen niet genoeg schoon water te drinken hebben? Om onze ecologische voetafdruk buitensporig groot te maken, zolang woon- en leefgebieden van volken bedreigd worden en eilanden verdwijnen onder een stijgende zeespiegel. Het oordeel luidt een harde waarschuwing voor een wereld waar Lazarus nog steeds aan de poort ligt. Prenten wij nu met het Joodse volk Israël in wat in de wet van Mozes en in de profeten staat geschreven. Dat het land dat de Heer jullie God heeft gegeven tot een bezit, een land is van vruchtbomen, van melk en honing, van bloeiende dalen, van bossen en rivieren. Een land dat jullie zal beschermen en zijn vruchten zal geven, mits jullie daarvan zullen eten en drinken, samen met allen die in dat land zijn. Dus de ruimte delen, zodat iedereen daar kan wonen, zijn akker kan bebouwen en zijn vee kan laten grazen. Gemeente, de lezingen van deze zondag zijn een blauwdruk voor zo'n land, waarin allen rekening houden met elkaar. Zonder kloof tussen arm en rijk, tussen Joden, christenen, moslims, tussen mannen en vrouwen en transgenders, en waar niemand meer wordt buitengesloten of achtergesteld. Wie wil daar niet in wonen? Maar ook, wie sluiten wij daarbij uit? Een vraag om met een open hart te beantwoorden. Matthäus Verdaasdonk dichtte een lied dat ons uit ons wantrouwen lokt en ons wil openen voor dat goddelijk licht in de gedaante van liefde. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. verbonden met onze voorbeden. Enkele uit de stiltekapel zijn ook onze gaven. De noodhulppot voor vluchtelingen in Sudan en de diaconale collecte voor de stichting Ontmoeting, die hulp biedt aan dak- en thuislozen, de Lazarussen in onze maatschappij. Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God. Wij danken u voor de levensadem die wij van u hebben ontvangen. Dat het leven dat wij leiden niet alleen om onszelf draait, maar dat wij de ander zien staan. In het bijzonder die ander die hulp nodig heeft. Vader van allen, gij beloont ons rijkelijk als we ons leven gastvrij delen met wie bij ons aanklopt. Schenk ons een zuiver hart dat weet te zien met uw blik die liefde is. Zo bidden wij. Wij bidden voor allen die arm zijn, die zich niet gezien weten, niet welkom. Die moeten vechten en strijden voor elke cent en tegen heel veel onbegrip. Wij bidden voor daklozen en vluchtelingen, voor statushouders die beladen worden met de schuld van onze woningnood. Wij bidden voor kinderen die verwaarloosd worden. Wees gij hun beschermer. Zo bidden wij. Wij bidden voor onze Joodse broeders en zusters, dat het nieuwe jaar hen veel goeds en vrede mag brengen. Wij bidden om vrede voor alle mensen, geschapen om als broeders en zusters samen te leven. Maar zo vaak sluiten wij de ander uit. Dan wordt de Joden hun veiligheid ontnomen, de Palestijnen hun land, de vluchtelingen hun asiel, de bedelaars een menswaardige opvang, de kinderen een goede opvoeding, de armen erkenning van de moeilijkheden waar ze dagelijks tegenaan lopen. Zo bidden wij. Voor de zieken bidden wij, voor hen die hun weg alleen moeten gaan, voor hen die rouw dragen. De namen geschreven in het boek in de stiltekapel en de namen van hen die wij zelf met ons meedragen. Voor hen die ten einde raad zijn, dat gij met hen meegaat. God van Mozes en de profeten, wij hebben uw woorden gehoord en hem erkend in wie zij in vervulling gaan. Jezus, de ware zoon van Abraham. Maak ons tot uw kinderen door zijn woord en laat zijn geestkracht ons bezielen tot liefdevolle daden en tot het gebed dat hij ons leert bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Kinderen zijn bezig geweest met voor wie is het feest
En een soort rebus met allemaal elementen uit het evangelieverhaal. En de oplossing, ik kon hem gisteren niet vinden, maar jullie wel. Het feest begint. Dat is het mooie van de zondag. Dat elke zondag we dat feest waar zoveel mensen naar verlangen al in ons midden is. Weet u gedragen door de zegen van onze Heer wanneer u hier naar buiten gaat en al het goede rijkelijk zult uitdelen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.